Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 175 van de invasie. Personeel vandaag, Arend-Jan Boekenstein en Patrick Bolder. Patrick, zullen we beginnen bij de situatie op de grond?
Ja, dat is goed. Nou ja, we spreken eigenlijk al heel lang over een padstelling die bereikt is. En Je ziet dat het front verschuift niet zoveel. Wel veel aanslagen, met name Russische raketartillerie weer rond Kharkiv. Maar ook in de buurt van Odessa, bij Zatoka, een heel mooi strandresort. Maar wat echt opvallend was van de week zijn natuurlijk die aanslagen geweest. Die de Russen pijn hebben gedaan op de Krim zelf. Bij het vliegveld van Jankoy en het vliegveld van Gvardajskoye, als ik het goed uitspreek, op de Krim zelf. Waarbij grote hoeveelheden munitie en ook weer vliegtuigen zijn geraakt. En dat zijn ook weer van die afstanden dat je denkt van, ja, dat kan niet met de gewone HIMARS, de ATACMS. Die hebben ze volgens mij niet, hè? Die raketten die 300 kilometer ver kunnen schieten. Die zouden de Amerikanen niet leveren. Maar ook kerncentrale in Koersk, dat ligt in Rusland zelf, ten noorden van Kharkov, zo'n 100 kilometer van de grens. Ook daar is het transformatorstation geraakt en verbrand. En het bijzondere van die kernreactor daar is, dat is een zogenaamde RBMK-reactor. En waar kennen we die van? 26 april 1986 ging er zo eentje bij Tsjernobyl de lucht in. Dus dat is wel redelijk riskant wat daar gebeurt.
Wat zijn ze daar aan het doen dan? Wij maken ons hier natuurlijk druk om die kerncentrale in Oekraïne. Maar de Oekraïners zijn in Rusland iets soortgelijks van plan?
Dat lijkt erop dat het stroomverzorgingsgedeelte dat daar ook geraakt is en vernietigd is. En dit soort aanslagen in de diepte, zeg maar, ver achter het front. Ja, dat Oekraïners doen dat natuurlijk om dat staal op staal dat gevecht te vermijden. Weet je, die attritieoorlogvoering. En dat hebben we in het begin van dat het front in de Donbass heel erg actief was en dat de Russen daar geleidelijk aan wonnen. Ja, dat hebben de Oekraïners gewoon verloren eigenlijk. Grote stukken land. Omdat ze te weinig staal hadden om die staal op staal, die attritieoorlogvoering, vol te houden. En je ziet nu dat ze proberen daar weg van te komen en veel meer in de diepte, veel meer die logistieke punten te raken, veel meer te zorgen dat de Russische moraal ook gewoon wordt aangetast. Want dat betekent, die aanval op de Krim betekent wel dat die Russische moraal nu onder gevaar staat, onder druk staat eigenlijk. En waardoor de Russen ook minder effectief zullen vechten.
Maar Patrick, een vraagje. De Koersk is ook een eentje weg.
100 kilometer van de grens, ja.
Dat kan dus met een HIMARS net niet.
Nee, net niet. Nee.
Dus hoe is dat gegaan?
Ja, weet je, iedereen speculeert daar natuurlijk over. Maar het feit, kijk, de Russen die hebben hele goede luchtverdediging. En die hebben ze ook op de Krim staan. En vorig jaar was er nog een mooie NAVO-oefening, Sea Breeze 2020, in de Zwarte Zee. En ook de Evertse van de Nederlandse marine deed daarmee. En toen zagen we dat die Russische luchtverdediging heel goed is. En die ziet alles. Dat zijn die S-300 en S-400 systemen. Nou, er is geen enkele van die raket, tenminste wat ik tot nu toe gezien heb, is door de Russen afgevuurd. Dus dat betekent dat of ze de vijandelijke aanval niet hebben zien aankomen als het een raket was van de Oekraïners, of het is helemaal niet door de lucht gegaan. En dan denk ik veel meer aan special forces van de Oekraïners die aanslag hebben gepleegd. Je gaat een vliegbasis op. Je wordt geholpen door lokale vrijheidsstrijders. En je legt bommen op het juiste moment neer, op de juiste punten neer. Het liefst bij stroom, bij transformatorhuizen, maar eigenlijk nog veel liever bij munitieopslagplaatsen. En als er dan zo'n bom afgaat, en dan kan je op afstand laten afgaan, of met een tijdschakelaar, of met een gsm-telefoontje. Ik ga het allemaal niet verklappen, want voor je het weet maken we andere mensen ook slimmer. Heb je een hele grote ravage. En heb je ook een heleboel vraagtekens bij de Russen eigenlijk gezet, van hoe hebben ze dat gedaan en hoe kunnen we ons verdedigen? Ja. Dus ik denk echt wel dat dat commando-operaties zijn in de diepte.
Maar dat is Koersk is Russisch grondgebied.
Ja, absoluut. Ja, ja.
Dat is gezellig om als special force daar doorheen te jakkeren.
Ja, maar ze hebben natuurlijk ook al bij Belgorod die mast neergegooid, waar je het maandag over had. Overigens was dat een mast, geen zendmast, maar een zogenaamde Grenadier Tower. En die kon ver Rusland en richting Kharkiv kijken wat de Russen daaraan doen waren. En die is door een drone neergehaald, zoals het er nu uitziet.
Maar kunnen de Oekraïners ook op Russisch grondgebied rekenen op verzetsmensen al daar?
Ja, dat weet ik niet. Maar weet je, over de grens heen richting Koersk is niet zo heel ver. En als je je onder de bevolking kunt verschuilen. Kijk, het zijn special forces. Die zijn echt opgeleid om ongezien lang buiten de eigen kazerne op te treden.
Oké, maar Patrick, jij weet er veel van. Hè? Dat betekent dus dat, dat de Oekraïne gelijk heeft als ze zeggen dat. En dan ga ik weer eventjes naar de Krim toe. Of gisteren het munitiedepot. Hè? Ja. Dat ze zeggen zelf, het waren special forces. Heeft één iemand verklapt.
Ja.
En dat lijkt nu ook de beste verklaring te zijn. En waarschijnlijk geldt dat dus ook voor de Koerske. Tenzij je dus een grom of een grim daarop gooit. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ook dat hebben we niet gezien. Want zo'n raket, dat lokt dan een reactie uit van de luchtverdedigingstroepen. En die hebben we helemaal niet gezien. Dus dat is een beetje wat mij betreft het belangrijkste argument waardoor het niet door de lucht is gegaan.
Ja, het moet ook belangrijk, Connor, om nog even te zeggen dat. Kijk, de Russen zitten in Gerson in de val, zou je kunnen zeggen. Hè? En ze zitten daar geïsoleerd, logistieke problemen. Ja. Dus de Russen proberen dus, volgens mij op Kharkiv zijn ze veel harder bezig nu, hè, om daar de Oekraïners naartoe te lokken, om op Gerson wat ruimte te krijgen. Ja. Nou, hebben we ook gelezen allemaal dat in Wit-Rusland worden allemaal Russische lange afstandsraketten opgesteld, waaronder dus die beruchte S-400. Hè?
Ja, maar dat is heel raar. Dat zijn geen lange afstandsraketten, maar dat zijn eigenlijk ook luchtdoelverdedigingsraketten.
Ja. Hebben ze dan geen normale, gezonde lange afstandsraketten meer over?
Dat zou je denken. Of ze denken dat ze niet meer nodig hebben omdat ze luchtoverwicht hebben in Oekraïne, maar dat is niet zo. Zeker niet als er straks weer Slovaakse mix worden geleverd, waar al een paar dagen sprake van is, dat ze misschien dat gaan doen. En ze hebben geen genoeg precisiewapens meer. Ik denk dat ze als precisiewapens tegen gronddoelen willen inzetten. Want ze zijn niet zo heel precies, maar ze zijn ook niet heel erg, zeg maar, een hele grote wijde. Een cirkel waar binnen die moet landen. Die is niet 500 meter of zo. Dat is ook wel binnen de 50 meter. Maar het is natuurlijk wel heel raar dat je dat soort middelen gebruikt om tegen gronddoelen in te zetten. Of je gebruikt het alleen om druk uit te blijven oefenen. Ook in Noord-Oekraïne, zodat de Oekraïners ook daar weer verdedigende troepen neer moeten zetten. Bij Kharkiv, in de Donbass. En dat ze dan inderdaad minder over hebben voor Gerson. Ja, dat kan een strategie zijn van de Russen.
En die S-400, dat is eigenlijk een luchtdoelraket, hè? Ja. Dat is misschien wel precieser dan die hele stomme raketten die ze hebben.
Ja, wellicht wel. Maar ik vind het een rare keuze. Want we hebben ook, daar kan ik even niet meer op die naam komen met die K. Maar ze hebben ook genoeg.
Kaliber.
Ja, Kaliber cruise missiles. Maar misschien zijn ze daar ook al doorheen. Maar ja, die voer je meer af vanaf zee. En dat zie je wel, die Zwarte Zeevloot. Maar ook daar zien we een heleboel schepen van in de haven van Sebastopol liggen. En heel weinig op zee. Want ze zijn ook bang voor de Oekraïnse Neptune-raketten, waarmee de Moskva ook is gezonken. Het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot. Ja. Dus de Russen zitten ook wel een beetje in de problemen, lijkt het.
Ja. En deze week hebben Russische vliegtuigen vanuit het Wit-Russische luchtruim ook raketten afgeschoten.
Ja, maar dat doen ze op een hele rare manier. Want dan hebben ze een soort een stijgende koers en ongeveer richting het doel. En dan zien ze het doel nog niet eens en dan vuren ze een raket af. En dan gaat die raket ook wat verder dan dat je hem zou afvuren. In plaats van op het doel te lokken, zeg maar. Dat je in een duikvlucht naar beneden gaat en zo'n raket afvuurt. Dus een heleboel van die raketten gaan mis. Maar dat komt ook omdat ze bang zijn voor de Oekraïnse luchtverdediging. Die natuurlijk uitgerust is met Stingers uit het Westen. En de zogenaamde NASAMS-systemen uit Amerika.
Ja, de Oekraïners hebben dus een aanval gedaan op Nova Kakhovka. Hè? En daar zat dus dat commandopostje van het Gersonfront was over de Dnieper heen gegaan, zat dus bij Nova Kakhovka en die zijn dus nu geraakt. 12 Russen omgekomen. Dat is wel indrukwekkend. Hè?
Hmm. Ja. Wat weten we van die aanval?
Nou ja, het is net binnen. Dat kan dus een HIMARS zijn, hè? Dat kan. Ja. Maar het is dus wel gelukt. En de Russen hebben het ook erkend. En er stond dus bij in het stuk wat ik overlas, dat dit is vermoedelijk de belangrijkste commandopost van de Russen, ja, van Gerson. Ja. Hè? Ik weet nog goed, een paar dagen geleden zeiden we dat ook. En toen zeiden de Oekraïners dat zij ook dat dus die commandopost was de grens overgestoken, had de soldaten in de steek gelaten. Maar toen hoorde ik ook weer dat de Oekraïners zelf, ja, maar we zien het helemaal niet gebeuren. Kennelijk is dat dus nu, is dat wel gebeurd. En nu zijn ze dus geraakt.
Ja, want als dat zo'n HIMARS-raket is, hè? Ik lees her en der dat aan Oekraïnse zijde dat die HIMARS-strategie eigenlijk op lijkt te schuiven van hun oorspronkelijke doelen, mobiliteit, logistiek, naar dus die commandoposten. Klopt dat?
Ja, dat is ook een hele slimme strategie, want de Russische doctrine is eigenlijk dat een commandant geeft de opdracht aan een eenheid en de eenheid moet die opdracht uitvoeren zoals de commandant heeft gezegd dat die uitgevoerd moet worden. Als die eenheid onderweg een verrassing tegenkomt, dan gaan ze weer terug naar de commandant en zeggen, ja, het lukt niet, want dit en dit komen we tegen. Nou, ja. De westerse krijgsmachten zijn veel meer ingericht van, dit is de opdracht, ga hem uitvoeren zoals jij het beste denkt dat die moet worden uitgevoerd. En je gaat niet terugkomen naar mij, want dat is allemaal zonde van de tijd. Nou, dus als je die Russische commandant eruit haalt en die eenheid die komt voor die verrassing te staan, die wil terug naar die commandant, die is er niet. Ja, die staat dan een beetje te kijken wat ze moeten doen. Dus dat is wel slim om dat leiderschap eruit te halen, want die zijn zo belangrijk in het voeren van de strijd. Overigens, deze aanslag en al die andere aanslagen, ja, dat moet gebaseerd zijn op hele goede informatie. Zeker die HIMARS-raketten met die grote precisie, die kun je precies daar laten neerkomen waar het meeste pijn doet voor de Russen. Dus dat moet je wel gebaseerd doen op inlichtingen. En voor een deel zullen dat humans zijn, zeg maar mensen die vertellen waar een doel is. Je hebt ook die Russische journalist gehad die even de locatie van die Wagner hoofdkwartier weggaf. In Popasna was dat volgens mij. Maar ook Amerikaanse en Engelse satellietinformatie en ja, van vliegtuigen die daar in de omgeving vliegen, maar die heel ver in de diepte kunnen kijken.
En dat is heel slim van de Russen om die commandoposten uit te schakelen. Want je hebt dus in de Russische krijgsmacht heb je geen onderofficieren. Hè? Je hebt officieren en soldaten. Als je de officieren uitschakelt, dan weten de soldaten niet meer goed wat ze moeten doen.
Dat is
en dat is, in het Westen is dat dus heel anders. Dan heb je wel, precies zoals Patrick zei, hè, van dan ga je gewoon zelf door. En ook onderofficieren hebben daar het mandaat voor om dat te doen.
Ja,
ja. Arend-Jan, zullen we een flink stuk uitzoomen, namelijk naar de NAVO. Want in de Wall Street Journal, een van jouw favoriete columnisten, Holman W. Jenkins Jr., heeft weer van zich laten horen. En die heeft wat scenario's geschetst voor de NAVO.
Ja, dit wordt een sappig blokje. Het gaat namelijk, zo doen Amerikanen dat, hè. Hij baseert zich op een rapport van Carnegie van juli en ook van de Atlantic Council. Hè. En daarin wordt gesteld van, ja jongens, het kan toch zomaar gebeuren dat de NAVO in het conflict gezogen wordt. Hè? Dus, ook als Oekraïne verliest, maar ook als Oekraïne wint. Hè? En dan zijn er drie mogelijke scenario's. Het eerste is als Poetin het gevoel heeft dat een NAVO-aanval imminent zou zijn, aankomend is. Nou, dat scenario, dat ligt niet zo voor de hand. Dat altijd,
ja, een NAVO-aanval op Rusland bedoel je?
Ja. Nou ja,
of op Russische troepen in Oekraïne.
Exact. Mm-hmm. Maar dat ligt niet zo voor de hand, omdat dat niet, dat, ja, er zijn geen bewijzen voor. Hè? Ja. Het tweede is, als hij dus probeert interdictie, hè, hij wil dus de HIMARS-levering van het Westen aan de Oekraïne onderscheppen. En dan kan het ook zomaar een clash geven met de NAVO als dat niet oppast. Hè? Nou, tot nu toe is dat allemaal niet gebeurd. En het derde scenario wat Rob twee maanden geleden ook noemde van, als er een verschrikkelijke onrust in Rusland zou zijn en een opstand, dan zou Poetin die oorlog willen verbreden om zijn eigen kop te redden. En dat is toch wel iets waar je dan even wakker van ligt als je dat leest. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen, dat geloof dat er een NAVO-aanval imminent is, dat zeggen ze op de Russische staats-TV wel. Ja. Maar dat is niet zo dat Poetin dat gelooft. Die NAVO-steun onderbreken had hij dan al lang gedaan. Hij durft dat ook niet te doen. Hij doet het trouwens nu gewoon met raketten. Op elke trein met een HIMARS probeert hij te pakken. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. Hè?
Ja.
En de onrust in Rusland, ja, het is verbazingwekkend, maar de onrust in Rusland valt nog steeds heel erg mee, zou ik willen zeggen.
Huh? Ja, de Russen, ja, dat horen we natuurlijk ook al vaker. Die zijn gewend te lijden. Iedere Rus heeft zo'n beetje een eigen moestuintje. Dus ja, hij kan het heel lang volhouden, blijkbaar.
Ja.
En ze zijn gewend dat de overheid alles wegjat en steelt. En dat volk lijkt wel helemaal murf geslagen wat dat betreft. Zou in Nederland niet gebeuren.
Ja. Maar het is ook zo, jongens, dat als het zo doorgaat in Gerson, dan is dat toch een enorm prestigeverlies voor Poetin.
Ja.
Als het op de Krim ook zo doorgaat.
Dat vind ik wel heel erg positief. Hè. Van Gerson naar de grens met de Krim, dat is ook nog een keer 100 kilometer. En wat we ook al zo vaak zeggen, wil je het gebied innemen, dan heb je soldaten op de grond nodig.
Zeker.
Nou, heeft Oekraïne die genoeg? Dat is de vraag. Maar je moet ook zorgen dat je luchtoverwicht hebt.
Ja.
Of in ieder geval moet je zorgen dat de ander niet in jouw luchtgebied, in de lucht komt boven jouw troepen. Want dan ben je ook heel kwetsbaar.
Ja, maar er komt natuurlijk een moment. Er is natuurlijk al gemor in de Russische krijgsmacht zelf. Hè. De nationalisten vinden dat er niet genoeg doorgepakt wordt. Hè. Maar dat lukt gewoon niet met de spullen die ze hebben. Hè. Maar goed, Gerson zou misschien kunnen vallen. Hè.
Ja.
De Krim kan beschoten blijven worden. En dan in de Donbass is nauwelijks voortgang. In Kharkiv wordt er geïntensiveerd. Poetin moet wat doen. En daarom ben ik dus zo bang voor die Wit-Russische raketten, die S-400. Maar op zichzelf genomen hoeft dat ook niet.
Maar wat zijn de doelen van daaraf? Ik bedoel, zo'n S-400 kan ook niet oneindig vliegen. Hè? Die heeft niet zo'n heel groot bereik, volgens mij. Ja, en dan heb je toch weer gewoon terreuraanvallen eigenlijk. En wat is het militaire doel wat je ermee bereikt? Je bereikt alleen mee dat de bevolking meer en meer in opstand komt tegen de bezetting. Want dat hebben we wel gezien. Iedere terreuraanval wordt door Zelensky gebruikt in zijn narratief. Om aan te tonen hoe slecht de Russen zijn. Dus wel degelijk gevochten moet worden.
Ja. Maar als je nou wanhopig bent en je verliest terrein. Het zal toch niet zo gek zijn om dan Kiev weer te bestoken?
Nee.
Alle argumenten daartegen waren. Weet je, dat is natuurlijk ook een heilige stad voor de Russen zelf, voor de Russische ziel. En om dat nou allemaal kapot te schieten, is het ook vreselijk.
Hmm.
Maar het is wel. Ik denk wel dat Poetin met flinke migraine in het Kremlin rondloopt, eerlijk gezegd.
Ja, over de inzichten van Poetin. Arend Jan heeft gisteren een speech gegeven, Vladimir Poetin, op een veiligheidsconferentie.
Ja, je kunt dat op YouTube allemaal. Luister, je kunt in elke taal kan je het simultaan vertalen. Dus ook een niet-Russisch sprekend mens zoals ik kan dat tot zich nemen. En ik vind dat wel ongelooflijk interessant hoor. Weet je wat ik er interessant aan vind? Hij gebruikt dus westerse argumenten om zijn eigen positie goed te praten. Dus soevereiniteit is heel erg belangrijk. Dat zou je niet verwachten van een land dat net de Oekraïne is binnengevallen. Maar en ook internationaal recht, verschrikkelijk belangrijk allemaal. Hè? Nou, dat is niet zo. Ja. Poetin staat niet onbekend.
Ja, hij zei zelfs nog dat de inval in Oekraïne, de speciale militaire operatie, langs de lijnen van de VN-mandaat ging. Of langs de lijnen van de VN-principes gingen. Ja.
Ja. Het is echt ongelooflijk. Dus alle retoriek kwam weer langs. Hè. Ik ben ingevallen om dus de genocide daar tegen te gaan. Hè. Maar één argument wat hij dus ook in Afrika gebruikte. En dat moeten we, of wij lachen daarom. Maar het is niet zo dat de wereld kijkt daar. Een groot deel van de wereld kijkt daar anders aan dan wij hoor. Hij zegt dan van: weet je wat? Die door westerse gedomineerde wereldorde. Dat zomaar Irak aanvalt en in Libië schade aanricht en zo. Hè. Dat moet dus weg. En in plaats daarvan moet er een multilaterale wereldorde komen, waarin dus Rusland een gelijke positie heeft aan Amerika. Hè, op basis van het internationaal recht. Hij doet dus moeite om het in een westerse metafoor te krijgen. En dat vind ik zo interessant. Hè. Dus eigenlijk betekent dat dus, Connor en Patrick, dat je dus. Je hebt zelf dus geen eigen idee, die heb je helemaal niet. Dus je jat een paar westerse concepten en die ga je voor je eigen gebruik ga je ze toepassen. Dat het verraadt dus een onvoorstelbare ideologische leegte eigenlijk. Hè?
Ja.
En ook een onvoorstelbare hypocrisie. Want ja, een kind kan bedenken dat soevereiniteit en internationaal recht nou niet iets is waar Poetin van wakker ligt. Hè?
Nee,
en toch doet hij het. En waarom doet hij het? Omdat mensen in Afrika, maar ook in Zuid-Amerika of in Libië is natuurlijk ook Afrika, maar ook zelfs in Myanmar of noem maar op, hè, die zijn gevoelig voor dat argument dat het Westen altijd alles heeft bepaald, hè, en de wereldorde heeft bepaald.
Overigens, die toespraak die was bij een wapenbeurs in Moskou. En daar hield Poetin ook nog een verhaal over hoe technologisch geavanceerd de Russische militaire industrie wel niet was. Als demonstratie was er ook zo'n robothond met een anti-tank systeem, een soort lore buis op zijn rug.
Ja.
En hij bracht het als een enorm modern systeem. Nou, Boston Dynamics, Amerikaans bedrijf, heeft al veel eerder de spot gemaakt.
Lijkt er precies van tijd voor dat iemand daar granaatwerper op had gezet.
Ja, ja. Maar eigenlijk hebben mensen het bekeken. Het is eigenlijk gewoon een stukje Chinees speelgoed. En hebben ze een zwart ninja pakje aangetrokken. Ja. En als je die law, die terugstootloze vuurmond, zoals dat in het jargon heet, ook nog zou laden met de raket erin, dan zou die zelfs te zwaar zijn voor dat robothondje. Dus het is allemaal opgeklopte lucht wat daar wordt verkocht. Want die Russische wapensystemen die blijken toch allemaal niet zo heel erg super te presteren tegenover de Westerse wapensystemen.
En Peter, het allergeestigste vond ik dus dat als je goed naar dat hondje kijkt, en je kijkt ook naar zijn gezichtje, dan lijkt het typisch op Poetin zelf.
Daar ga ik eens op letten.
Ja. Het is echt een circus. Het is een circus wat ze daar
hebben. Nee, dat is het zeker. Overigens zei Shoigu daar nog, de minister van Defensie van Rusland, dat de inzet van kernwapens niet aan de orde is.
Ja. En waarom zegt hij dat steeds? Ja. Hè? Is het zo dat hij dan dat Medvedev weer van plan was om een tweet te schieten, weet je wel? Van we gaan ze nu inzetten. Is het zo dat er in het Kremlin zelf ook mensen daarop aandringen en dat hij Poetin daarvan? We weten het al. We weten gewoon geen zak daarvan wat er gebeurt.
Hè? Mazirovka, hè? De misleidingsstrategie van de Russen, waar ze bekend om staan. Misschien is dat het wel.
Nou ja, heren, uitstel van een nucleaire apocalypse, dat lijkt mij een mooie positieve noot om voor vandaag af te sluiten. Ja.
Doen we dan. Tot morgen.
Tot morgen.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.